Ik vind het altijd wel prettig om in een soort huisgemeente te zitten. Elke maand heb ik er in Apeldoorn heen. En dan voel ik me echt thuis. Dus ik voel me vanavond ook best thuis. Als er meer zijn, dan voel ik me ook thuis. Maar zeker in een huisgroep. Ik wil met u lezen drie gedeeltes. Het eerste vindt u in Prediker. Prediker 3. Prediker 3, de eerste 15 versen. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken. Een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om te beminnen en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftopt? Ik heb in ogenschouw genomen de bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Alles heeft hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde iets kan ontdekken. Ik heb immer gezien dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, kortom, als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave van God. Ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet afdoen. En God doet het opdat men voor zijn aangezicht vreze. Wat is, wat reeds lang en wat zijn zal, is reeds lang geweest. En God zoekt weer op wat voorbij gegaan is. Tot zover dit gedeelte. Dan gaan we verder met Psalm 48. Psalm 48, vers 10 en 11. Psalm 48, vers 10 en 11. Wij gedenken, o God, uw goede tierenheid in het midden van uw tempel. Gelijk uw naam, o God, zo is uw lof, tot aan het einde der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. En dan het laatste deel is Psalm 77. Psalm 77, 12 tot en met 15a. Psalm 77, 12. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds. Van al uw werken gewagen en uw daden overdenken. O God, in heiligheid is uw weg. Wie is een God groot als God? Gij zijt de God die wonderen werkt. Tot zover de schriftlezingen. Volgens de Gregoriaanse tijdrekening is het nu Oudejaarsdag. Dat is op veel plaatsen zo in de wereld, maar lang niet overal. Ik denk dat God ook niet rekent met de Gregoriaanse tijdrekening. Dat hij rekent met zijn rekening. En die Joden, die houden die zo'n beetje aan. En die hebben al lang Oudejaarsavond gehad. Dat was in dit jaar eind september. Toen was het voor de Joden wereldwijd Oudejaarsdag. Ja, die vierden ze geloof ik niet. Zoals de meeste volkeren Oudejaarsdag niet zo vieren, die vieren Nieuwjaarsdag. Nou, de Chinezen, dan valt oudejaar in januari, februari. En de Hindoes, daar is het in februari, maart. De Persische landen, zoals Afghanistan en Iran en zo, Oezbekistan, daar is het in de tweede helft van maart, Oudejaarsavond. De boeddhisten hebben het in april. En de islamitische Oudejaarsdag viel dit jaar op 31 augustus. Dus denk nou niet dat het nou wereldwijd overal Oudejaarsdag is. Maar wij vieren hem, en daar houden we ons maar even aan, want het is nu toch bijna de opname, dus dan ga je nou niet meer veranderen. En waarom zou je dat ook doen? We zijn er al zo lang mee bezig. Op een dag als vandaag is het goed om dingen te gedenken. Ik heb als titel boven het thema vanavond gezet van terugblikken en vooruitzien, gedenken en bedenken. Nou, laat maar beginnen met even wat terug te blikken. Waaraan denken wij als we het hebben over 2019? Wat nemen we dan zoal voor onszelf in ogenschouw? Het was misschien wel een moeilijk en zwaar jaar voor ons. Door ziekte, verdriet, misschien door financiële problemen. Er stierven dierbaren misschien en bekenden. Er waren hevige teleurstellingen. En de ongemakken van het al maar ouder worden, die werden ook steeds meer voelbaar. Dus misschien was het wel een klein beetje een somber jaar. Weer anderen, dan waren er meer hoogtepunten. Nou, ik hoef het hier niet te hebben, denk ik, over iemand die verkering gekregen heeft, want de leeftijd zit hier, denk ik, zo gemiddeld bij de 70. Nou, iets lager. Laten we zeggen 60. Ja, ja, ik zit dan boven het gemiddelde, als het zo is. Maar misschien toch een beetje een topjaar van een geslaagde operatie. Gezond geworden na een ziekte die er eigenlijk niet zo hoopvol uitzag. Ja, ik hoef hier denk ik ook niet te spreken over een motiverende baan, want de meesten zijn ook in met pensioen. Maar misschien was het toch een jaar dat je toch fijn bezig kon zijn. Omdat ik nogal wat vergeetachtig word, hou ik een agenda bij wat gelijktijdig eraan dagboek is. En ik kan je vertellen, het is een heel dik boek dit jaar geworden. Een dagboek. Zou het wel waard zijn om nog eens een keer gelezen te worden? Het is altijd goed voor jezelf af te vragen wat we doen en gedaan hebben. Had dat eeuwigheidswaarde? Had dat eeuwigheidswaarde? Ja, het had misschien wel waarde, maar had het nou ook waarde voor de Heer? Dat is wel belangrijk om te vragen, want alles wat niet voor de Heer belangrijk was, voor hem wel bevallig, ja, dat is eigenlijk weggegooide tijd en weggegooide energie. Het is best goed om daar eens voor jezelf wat over na te denken. Koning Salomo heeft erover nagedacht. Dat was de knapste man van de wereld. Voor hem was er niemand zo wijs en na hem zou ook niemand zo wijs zijn. Koning Salomo. En die heeft als wetenschapper heeft hij eens nagedacht wat nou zinvol was op de aarde. Hij heeft alles nagespeurd wat er onder de hemel gebeurde. Maar dat deed hij niet als christen, maar als wetenschapper. En alle facetten van het leven heeft hij doorlopen. En om te weten hoe dat iemand het ervaart als hij dronken is, heeft hij dus ook bedronken. Om goed na te gaan wat er gebeurde. Hij heeft allerlei bouwwerken gemaakt om te kijken wat dat voor invloed had, zo om de mensen. Dus echt om de zin van alles wat onder de hemel gebeurde te begrijpen. Dat heeft hij proefondervindelijk gedaan. En heeft alles bedacht. En hij was de knapste man, de grootste geleerde. En hij heeft zijn onderzoeksresultaten in de Bijbel laten beschrijven. Hij heeft allemaal netjes opgeschreven. In het boek Prediker. Nou, als je het boek Prediker leest, dan word je niet helemaal blij van. Als je gemotiveerd wil worden in het dagelijkse leven, moet je het boek Prediker niet lezen. Want hij komt tot een conclusie van, eigenlijk is er maar één ding leuk, zinvol, dat is eten en drinken en plezier hebben in het werk wij kunnen doen. Dat is eigenlijk waar hij tot de conclusie komt. Het leven is één grote tolleratie. Ijdelheid der ijdelheden, zegt hij. Nou, geniet dan maar van het eten en het drinken. Geniet dan maar van je werk. En beschouw dat toch als een gave van God. En hij heeft zo een opsomming gegeven waar dat werk al zo uit bestaat. Ik kan er zeker van zijn, het was Salomo. Die is echt compleet geweest in die lijst. En we hebben die lijst gelezen vanavond in Prediker 3. Er is een tijd van geboren worden en er is een tijd van te sterven. Daar begint u mee. Met de geboorte en sterven. Dat zijn twee vaste gegevens. Geboren worden en het einde is ook vast, sterven. En hij bekeek dat gewoon als supermens. Niet als een gelovige, maar als een supermens. Ja, hij was een gelovig, maar hij heeft het gedaan echt als pure wetenschapper. Nou, laten we ook zomaar eens als mens kijken, even zo globaal die lijst doornemen. Wat we misschien er ook van meegemaakt hebben dit jaar. We leven in een land dat niet alle verwekte kinderen geboren worden. Het begint bij hem, die soorten werken geboren worden. 31.000 kinderen in Nederland worden voor die tijd al vermoord. In Israël is de verhouding nog groter. Het meisje wat er voor de derde keer geaborteerd wordt, die moet uit dienst. 2 abortussen worden er vergoed voor die meisjes die in dienst zitten. Dus het geboren worden, dat houdt nogal wat in. Misschien kennen we ze in onze eigen kring wel. Die een ongeboren kindje heeft laten vernietigen. Maar weet je wat zo mooi is? Nee, niet dat. Maar elk kind wat verwekt is, tot leven gekomen is, is wel een hemeling. En in de veelheid der onderdanen, zegt de schrift, is des konings heerlijkheid. En dan kunnen er misschien een heleboel volwassen mensen zijn, of die dus letterlijk geboren zijn, kunnen hem afwijzen. Maar God die zal zorgen dat zijn zoon een veelheid van onderdanen krijgt. En er zullen miljoenen geaborteerde kinderen zullen hem toebehoren. Want hij heeft ze gekocht en betaald met zijn bloed. Hij is een verzoening van de gehele wereld. Niet alleen van ons die geboren zijn en die in de Heer Jezus gaan geloven. Maar ook voor al die kinderen die nog niet de kans kregen om geboren te worden. Een tijd om te baren. Een tijd om te planten. U heeft misschien ook het een en ander gedaan dit jaar. Letterlijk geplant. Ja, dat horen we allemaal, die werkzaamheden. En een tijd om het te ontwortelen. Om die planten eruit te rukken. Nou, dat is nou de tijd, is een beetje. Ik heb een stukje grond, het is niet groot. Onze oudste zoon zei, ik heb er 1 zoon, maar die zoon zei, pa, dat lijkt wel een graf wat daar zit, dat stukje grond. Nou ja, dat wordt elk jaar volgezet met planten. En dat moet er ook weer uit. Een tijd om te planten, een tijd om te wortelen. Gelukkig is het niet zo groot, want het is maar niks. Een tijd om te doden. Een tijd om te genezen. We hebben misschien sterfgevallen meegemaakt. En we hebben misschien ook genezingen meegemaakt. Zelf. En je was er dankbaar voor natuurlijk. Een tijd om af te breken. Een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen. Voor die mislukkingen. Teleurstellingen. Begrafenissen. Bij gemis. Een tijd om te lachen. Trouwde een kleinkind. Een geboorte. En je was blij. Je vierde je 40 of 50-jarige huwelijk. Er was blijdschap. Een tijd om te rouwklagen. Ik noemde het al. Een sterfgeval. Een geliefde verloren. En als je ouder werd, weet je wat dat betekent. Dan zie je ze ook om je heen wegvallen. Ik zie het ook op mijn leeftijd. Mijn generatie die is al lang aan de beurt. Je ziet het aan de rouwadvertenties. Ik mag er nog zijn. Maar ja, als de Heer me thuis haalt, is het wel beter. Een nieuwe mevrouw. Een vrouw die maakte zich zorgen vanavond met al die klappen. Ze zegt, ik hoop wel dat je thuis komt. Ik zeg, ja, voor jou is het niet zo erg. Jij gaat naar de hemel. Maar ik blijf hierachter. Een tijd om te rouwen. klagen, een tijd om te dansen. Tijd om stenen weg te werpen, stenen te verzamelen, een tijd om te omhelzen. Een tijd om dat af te weren, een tijd om te zoeken, een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren, tijd om weg te werpen. Naarmate je ouder wordt, dus goed is, ruim je steeds meer troep op. Want dan denk je, ja, als ik straks naar de hemel ga, dan moet de ander die rommel opruimen. Ik denk bij mezelf, laat de antichrist dan maar opruimen. Zit er mij goed wat er zit. Maar ja, ik heb een vrouw die wil dus zoveel mogelijk het huis uit en ik wil zoveel mogelijk verzamelen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. We hebben elkaar dus aardig in evenwicht. Een tijd om te scheuren, een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen, een tijd om te spreken. Dat kent u misschien ook wel van het afgelopen jaar. Dat u uw mond voorbij sprak, terwijl je had moeten zwijgen. En je kwam er een beetje een naargeestig gevoel thuis, als je wist dat je had moeten spreken. En je hield je mond, het afgelopen jaar. Dat is allemaal gebeuren. Een tijd om te beminnen, een tijd om te haten, een tijd van oorlog, een tijd van vrede en een tijd om te sterven. Als je het menselijk bekijkt, dan kunnen we hier sommige dingen wel invullen. En je kan je dan afvragen, van had dat nou eeuwigheidswaarde? En als je nou tot de conclusie komt dat we dingen hebben gedaan die geen eeuwigheidswaarde hebben, dan moet je het vanavond nog bij de Heere belijden. Moet u tegen hem zeggen. Dan is het weg bij de Heer. En is het ook weg bij u. Want het gaat niet om dat tijdelijke. Maar het gaat om wat werkelijk zin heeft. En als je voor 100% toevertrouwt aan de Heer Jezus. Je wil echt een relatie met hem hebben. Dat die relatie toeneemt. Dan wordt het je duidelijk wel wat voor de Heer zinvol is. Waar hij blij van wordt. En dat willen wij toch ook, dat hij aan zijn eer komt. Nou gaan we deze lijst ook nog een klein beetje anders doornemen. We hebben niet voor niks Psalm 48 vers 10 en 11 gelezen. Wij gedenken, o God, uw goede tierenheid in het midden van uw tempel. Die tempel die vormen wij met elkaar, de tempel van de Heilige Geest. Te midden van deze geloofsgemeenschap hier, nu de tempel... Gedenken wij, o God, uw goede tierenheid. Gelijk uw naam, o God, zo is uw lof tot aan de einde der aarde. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. En Psalm 77, we hebben het ook gelezen. Ik zal de daden van de Heere gedenken. O God, in heiligheid is uw weg. Wie is een God groot als God? Gij zijt de God die wonderen werkt. En als je nu die lijst nog eens door gaat nemen, maar je kijkt nu niet met de ogen van Salomo, maar je kijkt nu met de ogen van een christen, die een relatie heeft met de Heer Jezus, dan ziet die lijst er toch wat anders uit. Ja, niet wat die abortussen betreft. Die zijn voor de Heer allemaal. Ik ken een zuster. Misschien heb ik het ooit wat verteld, dat weet ik niet. Een zuster. Niemand wist het. Maar ruim 30 jaar geleden. Had ze abortus laten plegen. Nee, ze wilde het niet. Maar ze moest van de man. Maar zei ze, ik was verantwoordelijk. Ik heb het laten doen. Niemand wist het. En onder een kastje stond een klein schaaltje met een kransje erop. Klein kransje zomaar. Misschien zat er een vaccinelichtje tussen, dat weet ik niet, maar dat stond daar. En niemand wist waartoe het diende. Maar dat was voor de kindje. 30 jaar lang stond het daar. En ze had nooit hoop gekregen. En het was altijd een aanklacht toch tegen haar geweest. Totdat ze hoorde dat dat kindje, wat ook geboren had kunnen worden, maar voor die tijd vermoord was, dat dat kindje ook gekocht en betaald was door het bloed van het lam. Die behoorde tot de verzoening van de gehele wereld. En toen wist het. Ik heb het helemaal verkeerd gedaan toen. Maar het was wel een kindje voor de hemel. Wel een kindje voor God de Vader. Ik mocht toch een kindje voortbrengen. Voor de eeuwigheid. Dat kransje staat nu op het kastje. En ze kan er nu vrij over spreken. 30 jaar verborgen gehouden. En ze kan er nu vrij over spreken. Ze was fout. En ze heeft het beleden. Ja, meerdere keren denk ik. Maar nu mag ze, nu heeft ze hoop. Een tijd om te baren. Er zijn er misschien onder ons die ook graag een kindje hadden gekregen. En nooit gekregen. God kent dat verdriet. U heeft dat misschien ook in uw familie. Misschien wel bij kinderen, kleinkinderen. Die geen kinderen kunnen krijgen. En wat verlangen ze ernaar? En God gebruikt hen ook. Die wil ook hen troosten. En wat te denken van een miskraam. Mijn vrouw heeft 3 miskramen gekregen. Ik heb 3 geboren kinderen. De oudste is al 51. Ik word altijd aan het denken hoe oud ik er zelf ben. Ze zijn ook nog eens een keer getrouwd. Dus ik heb er eigenlijk nog ik heb er eigenlijk 6. Maar die 3 miskramen zijn ook kinderen van ons. We hebben er 9. Als u miskramen gehad heeft, dan hebt u kinderen voortgebracht voor de hemel, voor de eeuwigheid. Een tijd om geboren te worden. En als je dat beseft, dat wordt je leven dan ook rijk. Misschien na die miskraam nooit geen kinderen meer gehad. En toch kinderen voor de Heer voortgebracht. Dank hem daarvoor. Een tijd om te planten. Dan mag je zomaar iets brengen. Je hebt misschien iemand gebracht aan de voeten van de Heer Jezus. Geplant als het ware. Met iemand gesproken over het evangelie van de genade. U heeft gezaaid. En misschien hebt u er niks meer van gezien. God zorgt voor de wasdom. Dat hoeven wij niet te doen. Wij mogen planten. En dat moet ons genoeg zijn. En een tijd om te doden. Ach, ja, er zijn geen jonge mensen onder ons, dus anders die moest ik daar nu waarschuwen als ze verkering hebben. Of dat ze geen ongelijk juk zijn aangegaan, of dat je als kind van God niet met een ongelovige een relatie aan wilt gaan. Een tijd om te doden, dan is het tijd om die relatie te verbreken. Hoe erg het ook is, want de Heer zegt dat we geen ongelijk juk aan mogen gaan. En dat geldt niet alleen bij een verkering, bij een huwelijk. Dat geldt op alle fronten. Ik denk ook, nou doe ik een kwalijke uitspraak, maar ik denk dat een christelijke partij geen verbinding aan mag gaan, een ongelijk juk aan mag gaan met D66. Je hoeft niet meer mee te zijn. Maar ik probeer de Bijbel zoveel mogelijk toe te passen. Dat is ook een ongelijk juk. Daar kan nooit zegen op rusten. Dat vindt altijd de andere partij. Goed. Een tijd om te doden. De vleeselijke lusten die we als kind van God kunnen hebben. De hebzucht, dood dan de hebzucht, want dat is afgoderij, leren we in de Colossensebrief. Een tijd om te genezen. Misschien moeten er relaties hersteld worden, vergeving gevraagd worden. Een tijd om af te breken. Daar hebben we ons hand aan vol. Die grote ik. Die hoogmoedige levenshouding van ons vaak. Je mogen we afbreken. Misschien hebt u daar heel veel moeite mee gehad in 2019. Om er vanaf te komen. Nou, in de kracht en in de genade van de Heer lukt het. Om af te breken. Om op te bouwen. We mogen de nieuwe mens aandoen. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping geworden. En we kunnen ervoor kiezen. Om dat te praktiseren. Innerlijke ontfermingen aandoen daarbij. Ons richten op de Heer Jezus. Dat Hij alles met ons mag doen. Een tijd om te huilen. We hebben het al over gehad. Een beetje werelds. Een tijd om te rouwklagen. Bereid u erop voor. Dat als u getrouwd bent. Dat er een moment komt dat een van u beiden als eerste wegvalt. Oefen daar een beetje mee. Denk daar eens over na. Dat is heel goed. Ja, we moeten dat niet wegstoppen. Degene die het meegemaakt hebben dat er eentje wegviel, die weten wat het betekent. En natuurlijk, iemand die samen is, kan er nooit helemaal in komen. Of misschien wel helemaal niet. Maar je kan er wel mee bezig zijn. Mijn vrouw en ik hebben het er wel over. We gaan er vanuit. We zijn intussen 52 jaar getrouwd. Maar als die er niet terugkomt, Ja, dan vinden we natuurlijk het fijnst als hij terugkomt. Dan hebben we die ellende allemaal niet. Maar als hij niet terugkomt, dan is er toch één van ons twee die eerst wegvalt. En het is goed om daarover na te denken. Ook in 2020. Ja, natuurlijk, we verwachten de Heer elk moment. Dat is heel goed. Maar, dit jaar heb ik toch diverse begrafenissen bijgewoond. Ja, goed, die werden wel in de 90 en één is er nog 100 geworden ook. Maar het kan ook wel veel jonger. En wat is het dan goed? Ook om heerlijk om erover te praten. Want we hebben toch eeuwig leven, zeggen we. Dan moet ik een beetje eeuwig denken. En ook over het graf heen denken. En elkaar los durven laten aan de Heer Jezus. Probeer niet krampachtig vast te houden, ook als echtpaar, niet aan de ander als die ziek wordt. Ik heb echtparen waarvan er één ongeneeslijk ziek was. En ze grepen elke strohalm aan om maar in leven te blijven. En wat een ellendige ziekbedden waren dat. In plaats van dat je diegene ook los durft te laten aan de Heer Jezus. Dan wordt het zo makkelijker. Dan word je soms ook duidelijk wat je wel of niet moet doen. En niet tot de laatste dag van je leven aan de nierdialyse gaan liggen. Dat dat ding helemaal niet meer werkte. Omdat dat lichaam al weken geleden daarvoor had aangegeven dat het sterven wilde. Goed. Rouwklagen, te dansen. Ja, jullie zijn hier natuurlijk in Veenendaal en omstreken niet zulke dansers. Maar goed, ik ook niet. Maar in de hemel zullen we het wel doen hoor, denk ik. Maar dat hoeven we niet zo erg te oefenen. Maar je mag wel erg blij soms zijn. En ontzettend dankbaar als je een kind of een kleinkind, dat hij in het huwelijk ging. En niet hoefde samen te wonen, dit jaar. Maar het trouwde. Dat er een baby kwam. Niet eerst wachten tot ze 40 waren, maar gewoon zo gauw mogelijk ze getrouwd waren. Een baby. Blij zijn daarom. Dankbaar voor de Heer dat hij dat gaf. Stenen wegwerpen. Lasten afwerpen. Zorgen op de Heer afwerpen. Ons hele levensweg op hem afwerpen. En stenen verzamelen. Nou, de Bijbel noemt er een paar soorten die je moet verzamelen. Gouden stenen, gouden blokken, zilverstukken en edelstenen. U kent ze waarschijnlijk uit 1 Korinthe 3. Niet bouwen in ons leven met hout, hooi en stoppelen, dat verbrandt. Maar met goud, zilver en edelgesteente. De eer van God bedoelen in alle dingen en leven uit die schuldvergeving op Golgotha. En de gaven die je gekregen hebt, gebruiken tot ten dienste van je geloofsgenoten. Stenen verzamelen. Te omhelzen. Je broeders en zusters in Christus lief te hebben. Jonggelovigen erbij te betrekken. En laten zien hoe waardevol dat ze zijn. En een tijd om te zoeken. En wat zoeken we als kind van God? Nou, de goede, welgevallige en volkomen wil van God. Romeinen 12 vers 2. Daar moeten we naar zoeken. Wat is de wil van God dat we zullen doen? En we weten hoe dat we in 2019 daar hebben mee omgegaan. Willen we dat? Dat de wil van God voor 100% in ons leven tot uitdrukking komt. Even kijken, ik moet de tijd in de gaten houden. Wat kan nog even? Er is straks lawaai ook over. Een tijd om te bewaren. Misschien heeft u ook kostbare bemoediging gekregen dit afgelopen jaar. Hebt u kaarten gekregen waar u zo blij van werd. U mocht misschien ook een kaarten wegsturen waar een ander heel blij van werd. Dat is reden tot grote dankbaarheid om dat te kunnen doen. Maar even kijken hoor, weg te werpen. Nou, wegwerpen, dat mag je rustig je eigen inzichten doen. Daar heeft niemand wat aan. Je verleden, je aardsgezichtheid, dat mogen wij alles wegwerpen. Wegdoen uit ons leven. Want dat is niet tot eer van God. Een tijd om te scheuren. Nou, kan je letterlijk toepassen als christen. Kijk eens in je boekenkast of er misschien nog iets bij zit waar je niet graag mee naar de hemel zou nemen. Stel dat de Heer Jezus vanavond eens even bij u langskomt, bij mij langskomt. En zegt, mag ik eens even je boekenkast zien? Wat ben je eigenlijk op geabonneerd? Mag ik het ook zien? Als het niet door de beugel kan, moet het verscheuren. niet bij de kringloop brengen, want dan heeft een ander die ellende. Dan moet je verscheuren met oud papier. Goed, een tijd van te zwijgen. Misschien werd hij ook wel gesmaad omwille van de naam van de Heer Jezus. We lazen een bijbelgedeelte net hierboven in die zaal. En dat ging over het lijden. Om Christus wil. Weet je wat de Heer Jezus zei toen op die morgen aan het meer van Tiberias van kinderkens. Hebt gij ook enige toespijs? En als je nou Colossenzen 1 vers 23 leest. Dan staat er dat die toespijs bestaat uit het ondergaan van het lijden om Christus wil. Dus moet je smaad ondergaan, lijden omwille van de naam van Christus. Dat is dan voor de Heere als toespijs wat we mogen geven. Goed, een tijd om te spreken. Spreekt u wel eens over de deugden van de Heere in uw leven? Datgene wat de Heere zo nadrukkelijk heeft laten zien. Dat is wel goed. Dan spreek je goed over hem. Dan laat je iets zien hoe hij handelt als de hemelse regisseur met uw persoonlijke leven. Ik zal ook iets vertellen over mijn vrouw. Dan weet u hoe dat u zou kunnen denken. Mijn vrouw heeft maandenlang ontzettende pijn aan de schouder gehad. Schouder. Nou bleek dat daar een pees gebroken was. En nog meer denk ik, dat weet ik niet. En oude mensen, ja, dan is er niks meer aan te doen. Internet was niks aan te doen. Maar, zei de zus van mijn vrouw, je moet toch eens een keer naar de dokter gaan. Het mag dan wel op internet staan dat er niks aan te doen is, maar doe het eens. Goed, ze ging. En die orthopeed die keek zo eens. Ik weet niet wat ik eraan kan doen, zei hij. Maar met een kijkoperatie, dan weet ik ietsje meer. Dan zie ik wat er aan de hand is. Hij gaf geen hoop. Maar toen mijn vrouw geopereerd was, bleek het helemaal niet een kijkoperatie geworden te zijn, maar een echte operatie. Hij had met botankertjes die pees aan het schouderdak vastgezet. Had een spier gehecht, of spieren gehecht. Had de troep die er allemaal zat weggehaald. En er kon naar huis. Dat was het. Gemaakt. Dat ze de dag of de nacht erop een gigantische inwendige bloeding kregen. En dat er een bal zo onder die arm ding zat. Dat goed, dat was mooi meegenomen. Maar dat gaf nog meer pijn. Zo 2 maanden later, en ze bleef pijn houden, gingen we met onze kinderen en kleinkinderen naar Israël. Onvergetelijk. Maar wat gebeurt er in die week vakantie? Viel mijn vrouw 2 keer op die geopereerde schouder. Ze tolde over de weg. 'S nachts om 3:30 en 's middags om 1:00 in Jeruzalem, vlakbij Yad Vashem. Op de geopereerde schouder. Ze zei, ik ben nog nooit op een schouder gevallen. 2 keer. Gelijk probeerden ze haar arm een beetje te bewegen. Ja, het ging heen en weer. Toen we thuis kwamen, ging ze voor de 13e keer naar de therapeut. Die keek bedenkelijk toen hij het verhaal hoorde. En toen ging hij haar behandelen. En toen die klaar was, zei hij, mevrouw, u hoeft niet meer terug te komen. Het is helemaal in orde. Het is goed. Kijk, zo kan de Heer werken. Dat ervaren we als een deugd van de Heer. Zo werkt hij niet altijd. Helemaal niet. Soms moet je heel veel pijn om doorstaan. Maar zo kan hij wel handelen. En dan vertel je dat wat de Heer gedaan heeft. We waren verbluft. Ja, eigenlijk, ja, verbluft. Waarom zijn we ook verbluft? De Heer kan dat toch? Hij kan dat gebruiken. Maar je had het ook kunnen laten staan, die pijn. Vond ik heel erg, want ik kan er niks aan doen. Maar zo kan je vertellen wat heeft de Heer in je leven gedaan. En als je over 2019 nadenkt wat de Heer in je leven gedaan heeft. Die wonderlijke ontmoetingen misschien. Die bemoediging die je kreeg. Als je er even voor gaat zitten. Dan kan je erover spreken om de Heer dan mee groot te maken. Goed. En dan komt het moment misschien van sterven. Een tijd om te sterven. Zorg dat u bereid bent. Wees niet helemaal gefixeerd op de opname van de gelovigen. Ik moet misschien anders zeggen, gefixeerd op de wederkomst van Christus. Want als we zeggen de opname van de gelovigen, dan ligt het zwaartepunt op de gelovigen. Maar het gaat om de wederkomst van Christus. Het zwaartepunt moet bij de Heer Jezus liggen. Dan moeten we op Christus zijn. Maar houd er ook rekening mee, dat je kunt sterven. Zorg dat je het regelt. Geregeld hebt. Denk eens goed na over je liederen. En over de tekst die je erboven wil hebben, boven je rouwkaart. Er is een tijd om te sterven. Het was in 2019 nog niet nodig. Maar misschien 2020, ja, je weet het niet. Het zou zomaar kunnen. Verdriet wordt ons dus niet bespaard als kind van God. Gemis ook niet. Pijn ook niet. Maar tel uw zegeningen één voor één. Noem ze alle. En vergeet er geen. 2019. Ik sla het stukje maar over wat over de jongelui Salomo ontdekt heeft. Dat kunt u zelf wel lezen in Prediker 11 vers 9 en 10. Kijken. Nee, dat doe ik niet. Wel eventjes over die ouderen, de oudjes onder ons. Salomo die zei toen, geniet van elke dag van uw leven. Maar denk er ook aan dat de eeuwigheid nog veel langer duurt. En dat u daarbij vergeleken, alles wat hier beneden gebeurt, zeer betrekkelijk is. Alles is zeer betrekkelijk. Prediker 11 vers 8. Wat een geruststelling dat in 2019 de Heere ons overal zag. Als je kijkt in de wereldgeschiedenis, 2019, maar dat nemen we mee in 2020, in China, daar kan niemand meer vrij leven. Nou, die Chinezen hebben een andere mentaliteit dan wij, maar daar is een algehele controle. Daar wordt iedereen op dit moment bespied. Er zijn 10 miljoenen camera's opgesteld. En er is niet ene Chinees die ergens kan lopen zonder dat hij in de gaten gehouden kan worden. Door het oog. Als je wil weten hoe dat straks, maar dat hoeven we niet te weten, want wij zijn voor die tijd thuis. Maar hoe het in de grote verdrukking is, dan moet je maar goed letten op China. Die laat al een beetje zien hoe het straks zal zijn met de antichrist. Dat je niet meer kan kopen en verkopen zonder het merkteken. Zonder dat iemand weet wat je doet. In China is het zover. Puntensysteem. Loop je door het rode licht. Niet vreemd opkijken. Negatieve punten. Heb je te veel negatieve punten. Word je niet geholpen in een ziekenhuis. Word je afgesneden van het financiële verkeer. Die loopt voor. In die tijd zitten we. Leven we. Ook in Nederland weten ze precies wat je doet, hoor. Ik hoop met mijn vrouw, ja, je moet ook een beetje vooruit rekenen, naar onze kleinzoon in Canada te gaan. Zijn vrouw krijgt een baby. Ja, dan moet je een vliegticket bestellen, ergens. Ze ruiken het. Al die vliegmaatschappijen. Je hebt even gekeken op internet waar naartoe ze gaan. Je krijgt alle vliegmaatschappijen zo op je scherm als reclame langs. Ze weten het toch allemaal. Ja, je koopt een bepaald merk koffie en je krijgt gelijk een uur later alle merken te zien. Ze weten hier ook alles al van ons. En wat is het dan heerlijk te weten als kind van God, dat Gods oog op ons rust. Die ziet ons. Die ziet ons hart. Niet alleen de gezichtsuitdrukking waar een andere conclusie uit kan trekken, maar die kent ons hart. Ik vind het zo heerlijk, weet u dat? Ik kan bij mijn Heer zo onbevangen zijn. Hij kent mijn tekorten. Hij kent de dingen waar ik in faal, elke keer weer. En hij verwijt nooit. Hij kijkt altijd en dan ziet hij zijn Zoon, de Heer Jezus. Wij mogen verborgen zijn in de Heer Jezus. En als de rechtvaardige, de heilige God naar mij kijkt, dan ziet hij zijn Zoon. En ik ben vrij. En dat geeft rust. Voor 2020, dat hij ons nauwlettend in de gaten houdt. Goed, we hadden het voor wat terugblik en gedenken. Twee versen, twee teksten, met betrekking tot vooruitzien en bedenken. En het eerste vers wat ik daarbij voorlees, vindt u in Filippenzen 4, vers 8 en 9. Voor 2020. Voorts, broeders. En volgens de scheppingsorde is dat inclusief de zusters. Voorts, broeders. Al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met ons zijn. Bedenken. Alles wat waar. Filippenzen 4 vers 8 en 9. Alles wat waar. Waardig. Die hele serie van 8. Bedenkt dat. In de tweede, Colossenzen 3 vers 1 tot 4. Indien ge dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is gezeten aan de rechterhand van God. Bedenkt de dingen die boven zijn. Bedenkt de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Bedenkt de dingen die boven zijn. Daar hebben we ons handen vol aan in 2020. Om al dat goede te bedenken. En om te bedenken wat boven is. Daar zit onze Heer. Hij zit nu nog in de troon van zijn vader. Maar het moment komt dat zijn vader zegt, ga nou naar beneden. Ga ze halen. En op het moment dat hij het zijn krijgt, horen wij de laatste bezuin. En het is onze hemelvaart. Hopelijk in 2020. Voordat het zover is, wil de Heer ons vanavond sterken met een maaltijd. Hij weet dat wij kracht nodig hebben om 2020 in te gaan. En daarom is het een geweldige genade en een geweldige zegen om met elkaar de maaltijd van de Heer te gebruiken.